was een bewogen week. En dan druk ik mij heel erg voorzichtig uit. Zo'n beetje elk tv-programma, elk radiobericht en de meeste internetpagina's gingen over één onderwerp. Terreur, angst, geweld en het niet meer weten. Weet u, ik weet niet of u eens mee heeft gemaakt dat u over straat liep. En iemand loopt naar u toe en zegt, kunt u mij vertellen waar het winkelcentrum is? En dan denkt u goed na en zegt, ik weet wel waar het is, maar hoe moet ik het uitleggen? En dan komt u met een heel half antwoord, het is daar en dan ga je naar links en dan naar rechts en dan daarachter ergens is het. Je wil niet overkomen als iemand die het antwoord niet hebt. Of als het gaat over het voorbereiden voor een examen. Velen van u hebben op school gezeten, zitten nog op school en voor een examen, voor een tentamen, voor een repetitie, voor een schriftelijke overhoring, moet je studeren. En dan zit je met je potlood of je pen in de hand. Je zweet. Je vraagt van welke vragen krijgen we? En dan zie je de repetitie voor je en dan zeg je van, oh jee, ik heb totaal de verkeerde stof geleerd. Paniek breekt uit. Wat doe ik met al die vragen? Ik ben hier niet klaar voor. Er is niks ergers dan niet weten wat je moet doen. En dan is het vrijdag 13 november 2015. Velen die eindigen de Sabbat, zetten het nieuws aan en zien dat ellende en rampspoed de wereld heeft overtroffen. Parijs, Beirut en tal van andere plekken in de wereld. Angst zweept over de naties. Mensen kijken claustrofobisch als het ware naar het scherm, kunnen hun ogen niet afhouden. Gebeurt dit echt? Gebeurt dit echt? En dan praat je met collega's, vrienden, kennissen, buren. En die vragen aan jou, snap jij nou wat er gebeurt in deze wereld? Ik begrijp het totaal niet meer. Mensen kijken naar de wereldleiders. En wat zeggen de wereldleiders? Ik snap het ook niet. Mensen kijken naar geleerden en wetenschappers en ze zoeken naar antwoord en ze zeggen van ja, maar wij weten het ook niet. En wat zeggen dan aan je kinderen? Over wat er gebeurt op tv. Over de wereld waarin ze leven. Er heerst een gigantisch collectief. Wij weten het niet meer. Misschien helpt strengere wetten wel. Misschien moeten we meer naastenliefde hebben. Misschien moeten we veel meer geloof hebben. Anderen roepen juist om veel minder geloof. Niemand weet meer wat werkt. De wereld weet het niet meer. Ik weet niet of u de presidentsverkiezingen in Amerika volgt. Ik had de vorige keer dat ik hier al was, had ik al gesproken over Ben Carson. Een adventist in Amerika die meedoet voor de nominatie voor de Republikeinse Partij, voor het presidentschap. En een van zijn grootste rivalen heet Donald Trump. Misschien heeft u hem wel gezien op tv. Vrij breide kerel, eigenwijs. Een pittige kerel. En tijdens een bijeenkomst zei hij over Adventisten het volgende. Hij wilde duidelijk maken dat hij geloof had. En hij zei tegen iedereen, ik ben Presbyteraan. Die zijn gewoon middle of the road. Maar Adventisten, ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. De media in Amerika sprong er bovenop. Want wie zijn die Adventisten nou? Zijn het wel christenen? Geloven ze wel? Geloven ze wel in Jezus? Heel Amerika stond bijna 2-3 weken lang in het teken van: wat geloven Adventisten nou? Schijnbaar weten heel veel Amerikanen dit niet. En als mensen dingen niet weten, gaan ze vragen stellen. Als mensen niet weten wat de boodschap is die wij hebben voor deze wereld, gaan mensen vragen stellen. En als gelovigen, als volgelingen van Jezus Christus, durven wij vragen te stellen. Want als wij dingen niet weten, dan gaan we niet naar een geleerde. Dan gaan we niet naar een guru. Dan gaan we naar het woord van Jezus Christus, waarin openbaard is datgene wat de Heer voor ons wil. Geen gedachte van onheil, schrijft Jeremia, spreekt hij uit. Maar gedachte van vrede om ons een hoopvolle toekomst te geven. Als wij vragen hebben over deze wereld, dan denken we aan die tekst. De Heer heeft met ons het beste voor. En daarom kunnen we, ondanks alle geweld, ondanks alle ellende in deze wereld, staande blijven. Als je, tenminste, als je de Bijbel gebruikt als leidraad voor je leven. In de Bijbel zien we tal van verhalen hoe mensen omgaan met angst, met terreur en hoe hun reactie is met betrekking van de dingen die er staan te gebeuren om hen heen. U kent wellicht het verhaal van koning Saul. Israël wilde een koning. Samuel zei, nee, dit moet je niet doen. Maar ze wilden een koning. En God liet toe dat Saul koning werd, de eerste koning van Israël. En na ongeveer een anderhalf jaar, na zijn aantreden als koning, vond er een grote strijd plaats. 1 Samuel 13. De legers van Israël waren goed in de strijd. Maar de Filistijnen trokken op tegen Israël. Zo lezen we in 1 Samuel 13 vanaf vers 6. Vanaf vers 5 staat er: er waren 30.000 wagens en 6.000 ruiters. Een groot leger trad aan. En wat zagen de Israëlieten? Oh jee, we worden in de pan gehad. We rennen weg. Er was angst. Angst voor het geweld zou komen uit vanaf de Filistijnen. En ja, het volk van Israël verborg zich in de grotten, de spelonken, weg van het gevaar. En daar sta je dan, als koning. Een angstig leger, een angstig volk. En jij moet wachten op de aanwijzingen van de profeet. En je ziet al die mensen om je heen. En je ziet die profeet niet. En je denkt, weet je wat, ik doe zelf maar een offer. Iets waar de koning niet voor geautoriseerd is. En ja, en hij deed het toch. Want angst noodde hem ertoe om dingen te doen die onconventioneel waren. Hij deed dingen niet in overeenstemming met de wil van de Heer. Waarom? Omdat hij angstig werd. Hij zag een angstig volk. Hij was zelf angstig en dacht, ik neem het hef in eigen handen. Als mensen angstig worden voor de omstandigheden van het leven, dan doe je, dan kun je verkeerde dingen doen. Momenteel is er een enorme dreiging gaande in België. En daar wordt tegen de mensen gezegd, je moet van tevoren nadenken wat er gaat gebeuren en hoe je gaat handelen, want dan ben je voorbereid. Je moet van tevoren nadenken hoe je moet handelen, want dan ben je voorbereid. En Gods woord geeft ons aanwijzingen hoe te handelen als angst en terreur de mensen omkleedt. Vertel de mensen van de hoop die we kunnen vinden in Jezus Christus. Paulus zei tegen de gemeente in Romeinen 10 vers 14, hoe we andere mensen kunnen vertellen dat er iets gaande is. We moeten iets vertellen dat ze weten dat ze hoop kunnen vinden bij Jezus Christus. Hoe kunnen ze de Heere aanroepen als ze niet in hem geloven? Hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet van hem gehoord hebben? Hoe kunnen ze horen zonder dat iemand het woord verkondigt? Hoe kunnen ze verkondigen als ze niet erop uit worden gestuurd? Hoe kan ze er niet uit worden gestuurd? Want er staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die de goede boodschap brengen. Ik weet niet of u vandaag naar uw voeten heeft gekeken, maar ik hoop dat ze een lieflijke boodschap te brengen hebben. Er zijn veel mensen die zeggen van, oh jee, deze wereld gaat ten onder. Maar wij hebben een hoop in Jezus Christus. Je wordt wakker, je gaat uit bed en je zegt, ik kan staan omdat ik geloof het woord. Ik sta er omdat Jezus van mij houdt. Ik ben er omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. En ik wil heel de buurt, heel de stad, mijn familie vertellen van de hoop in Jezus Christus. Petrus zegt dat wij de rekenschap moeten afleggen van de hoop die in ons leeft. Welke hoop is er vandaag in ons? Wat ziet de wereld aan ons als christenen in tijden van terreur en wanhoop? Zien ze mensen die zeggen, ondanks de pijn en ondanks de ellende, ik verwacht mijn redder. Ik verwacht mijn koning. Ik verwacht mijn Heer, want Hij heeft mij lief gehad. Of duiken we weg achter de tv-schermen, claustrofobisch in een kamertje, kijken naar een beeldscherm en zeggen, oh jee, waar gaan we naartoe? De Bijbel zegt, God heeft gedachten van vrede voor ons. Niet onheil. Om ons een hoopvolle toekomst te geven. Jezus vraagt van ons dat we juist bij Christus te raden gaan. Bid en het zal je gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klopt en de deur zal voor je worden opengedaan. De Heer nodigt ons uit. Weet je het niet meer? Ga bij Christus te raden. Maar hoe kunnen die mensen dat weten als wij niet zeggen, je kunt terecht bij Jezus? Hij heeft de antwoorden in tijden dat jij het antwoord niet meer weet. Kain, u weet wel, Kain die zijn broer Abel doodde omdat Abel een rechtvaardig offer bracht en Kain niet. Kain die tegen God zei van ja, mijn zonden zijn zo groot, ik kan toch nooit vergeven worden. Kain wist het niet meer. Terwijl hij die boodschap had meegekregen van zijn ouders. Er is vergeving mogelijk. Er is vergeving mogelijk. Er is een weg uit je angsten, uit je penarie. Ga naar Jezus. Maar Kain wilde die boodschap niet aannemen. Hij begreep het concept van liefde niet, zoals de Heer dat duidelijk wil maken ook aan ons. Weet u, deze wereld zoekt rust, zoekt vrede op tal van de verkeerde plaatsen. Saul zocht rust door zelf maar te doen wat hij goed dacht in zijn ogen en niet te luisteren naar de wil van God. Kain zocht rust niet door zijn hart te over te geven aan de Heere en vragen om vergeving. Maar zeggen, vergeef mij maar een merkteken, dan slaat niemand mij neer. Echte liefde is overgave. Echte liefde, zoals dat staat in 1 Johannes 4, vers 16. En wij hebben de liefde die God ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Want er is in de liefde geen vrees. Maar volmaakte liefde drijft de vrees uit. En wie is het toonbeeld van volmaakte liefde? Is dat Boeddha? Is dat president Obama? Is dat ISIS? Nee. Volmaakte liefde is bij onze Heer en Heiland die voor onze zonde stof op het kruis op Golgotha. Hij gaf zijn leven zodat wij geen angst mogen hebben. Angst houdt immers straf in, schrijft Jacobus. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Christus lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En dan zegt u, ja, Riley, je kan allemaal mooie teksten halen uit de Bijbel met een mooie voet aan de volgorde, maar ik zie toch bomgordels, ik zie stadions ontruimd, ik voel me niet veilig, ik durf mijn kinderen niet op straat sturen. Waar gaat deze wereld heen? Er is angst. Elia, die een band had met de Heere, was bang voor Jezebel en Ahab. Hij deed een prachtig wonder door de Heer geleid door het berg Karmel. En daarna was hij bang. Oh, wat gaat Jezebel doen? Oh, wat gaat Ahab doen? Ik ben in de ellende, in de penarie en niemand staat met mij. En wat deed hij? De grot in. Lekker schuilen. Net hetzelfde wat mensen in deze tijd doen. Claustrofobisch in hun kamertje zitten. TV aan en kijken van, oh, het gaat allemaal fout. Want daar was Elia. Oh, het gaat allemaal fout. Oh, daar heb je Jezebel. Ja, God, en dat angst en de terreur en de afgoderij. Stop maar niet. En dan laat de Heer zien. Daar zijn de anderen. Anderen die niet hebben gebogen voor het beeld van Baal. Soms denkt u, van er zijn maar een paar mensen in deze kerk. En er moeten zoveel mensen horen, hoe kunnen we dat doen? Broeders en zusters, geloof, er zijn mensen die bereid zijn om het woord te horen. Ik was laatst in een boekhandel in Roosendaal, mijn woonplaats. Christelijke boekhandel. En mijn vrouw en ik geven daar sinds kort regelmatig bijbelstudie in de boekhandel terwijl de winkel open is. Want de verkopers vragen aan ons, jullie hebben antwoorden uit het Bijbel. En iedereen die de winkel binnenkomt zegt, kom aan tafel zitten, neem een kop thee en luister wat de Bijbel zegt. En het bijzondere is dat ze nu bereid zijn bijna het pand te vergeven, zodat we op een vast moment daar studies kunnen houden. Er zijn mensen die willen horen naar de woorden van de Heer. Er zijn mensen die zeggen, we geloven in een hoopvolle toekomst. De vraag is, zijn onze voeten nog lief genoeg om die boodschap te brengen buiten de vier muren van deze gemeente? De discipelen die wandelden met Jezus, de 12, en uiteindelijk ging Judas weg, de 11, die waren bij Jezus in de hof van Gethsemane. Ze vielen in slaap. In slaap. Terwijl Christus bad. 3 keer antemeerde de Heer erop, waarom slapen jullie? Ze konden de druk niet aan. En dan komt Judas aan. Met de overste. En het enige wat de discipelen kunnen doen voor de angst die hun overkwam is wegrennen. Het enige wat Petrus kon doen om niet te vallen onder terreur die was rondom Jezus was Jezus' naam verloochenen. Ze gingen weg van de Heer. Maar weet u, als je begrip hebt van het woord, als je weet waarom Jezus komt,
kwam naar deze aarde.
Als je studeert en dan kan er bid, dan komt er langzamerhand begrip en een einde aan de verwarring, omdat je weet wat de bedoeling is van de Heer voor een ieder van ons. De Emmausgangers wandelden met Jezus, spraken met Jezus en hadden niet door dat hij met hem was. Totdat ze met elkander gingen bidden en het brood ging breken. En wat zeiden ze? Was ons hart niet brandende toen hij de schriften opende en hem vertelde wat er moest gebeuren met Jezus. Weet nog wat de discipelen deden nadat Jezus opgevaren in die bovenkamer? Samen bidden. Samen studeren. Samen zoeken naar het plan van onze Heer. En toen ze het door hadden, was het die eerste Pinksterdag. En het was vol vuur. Gelijk al 3000 dopelingen de eerste dag. Ze hadden begrip. De Heer heeft geen boodschap van onheil. De Heer heeft een boodschap van vrede. Om ons een hoopvolle toekomst te geven. Er was een koning. Van een vreemde natie, Babylon. En die koning kon niet de slaap vatten. En hij had al zijn geleerden en wetenschappers en politici bij elkaar. U weet, ik heb het over Nebukadnezar. Daniel 2. Haal ze allemaal bij elkaar. Jullie zijn slim, jullie weten het. Ik heb een angstige droom gehad. Een droom vol terreur. En ik kan me niet snappen, waar gaat het over? Nebukadnezar heeft hetzelfde effect gehad als wat vele mensen nu hebben. Achter de tv, in een kamertje en kijken naar een wereld die ten onder gaat. Komt het nog goed? En die politici hadden het antwoord niet. En die geleerden hadden het antwoord niet. Zelfs de zieners, de spiritualisten... Ze had het antwoord niet. Maar er was iemand die een band had met onze Heer en Heiland. En die bad de Heer en gaf Nebukadnezar het antwoord. Er zijn mensen die een boodschap willen horen voor deze tijd. Er zijn mensen die hun hart willen openstellen van geef mij een antwoord. En er zijn mensen die bereid zijn geweest in Gods tijd, in de Bijbel, om dat antwoord te geven. En dat brengt ons naar nu. Wat zeggen we tegen een wereld die het antwoord niet meer weet? Je kunt ongetwijfeld het verhaal van David en Goliath. Klein jochie, stel niks voor. Niet geleerd, niet geschoold, niet sterk. Schaapsherder. Simpel. Boerenlui. Niet gestudeerd. En dan komt een reus. Goliath. En die begint de naam des Heren te vervloeken. Het volk belachelijk te maken. En iedereen is bang voor deze reus. En hij daagt ze uit. Kom dan, kom dan. En iedereen blijft stokstijf staan. 1 Samuel 18. Vers 24. Toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten zij alle voor hen weg en waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden, heeft u die man Goliath wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat geen grote rijkdom schenken. Hem zal zijn dochter en zijn vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van de lasten in Israël. Wauw, iemand biedt je vrijstelling voor belasting aan. Nou, dan ga je toch in de strijd geen meer belasting betalen. Fantastisch. Nee, zelfs dat niet. Brachten de mensen niet over om te gaan strijden tegen die reus Goliath. Maar er was iemand. Simpel. Niet geleerd. Eenvoudig. die vertrouwde in zijn Heer en Heiland, die de woorden die Jeremia uitsprak geloofde. De Heer heeft geen gedachten van onheil, maar gedachten van vrede, van de hoopvolle toekomst. Dat had hij in zijn achterhoofd gezet. Hij wist, ik moet vertrouwen op onze Heer en Heiland. En daarom zei hij in vers 26. Wat zal de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat de gelederen van de levende God durft te honen? Ik sta, zegt David, voor mijn Heer en Heiland. Ik sta voor de boodschap. Ik sta voor de waarheid. En ik weet dat de Heere met mij is. Ondanks de terreur in de wereld om me heen. Ondanks die grote reus. Wat doe je als de wereld het niet meer weet? Weet u, toen Donald Trump zei, ik weet niet wie die Adventisten zijn. Weet u wat de Adventkerk deed in Amerika? Een website bouwen speciaal om uit te leggen wie Adventisten zijn. En nou weten heel veel mensen in Amerika dat wij de Sabbat houden. Dat wij Jezus verwachten. Dat wij Jezus lief hebben boven alles. Dat wij de Bijbel als grootste goed hebben in ons geloofsgemeenschap. De boodschap ging naar buiten omdat mensen, omdat Donald Trump, niet wist wie wij zijn. Nu weet hij het wel. En hoe zit het nu met terreur? Hoe zit het nu met tijden van geruchten van oorlogen en oorlogen? Wij, als geloofsgemeenschap, geloven in een zuiver profetisch woord. Terwijl de wereld het uitschilt. Alles is geweest zoals het begin der tijden. En alles is zoals het is. En het verandert toch nooit. Hebben wij een levend geloof dat Jezus Christus, onze hemelse hoge priester, binnenkort terugkomt. Om ons die eeuwige, hoopvolle toekomst te geven dat ons in eerste instantie heeft gebracht naar de doopvond waar we jaren geleden of pas geleden in zijn geweest. En zegt, die Jezus wil ik volgen. Het is Jezus die ik volg. Het is Jezus die ik verwacht. En daarom ben ik lid van deze kerkgemeenschap. En jij mag onderdeel uitmaken van deze gemeenschap. Er zijn stoelen vrij voor jou. Als de wereld het niet meer weet, dan zeggen we, net zoals Jeremia dat zei, geen gedachte van onheil, maar een hoopvolle toekomst. Wij kunnen, wij mogen, onder leiding van Gods geest, de wereld vertellen dat er een liefde is die alle verstand te boven gaat. Grenzeloze liefde. Naaste liefde in optima forma. Een liefde die onrechtvaardige mensen bereid is te redden. Van terreur. Van een briesende leeuw. Van angst. Laten we zijn als David. Weet u? David, nadat hij die woorden uitsprak van jou. Ik weet niet wat jullie doen. Misschien hebben jullie gestudeerd. Misschien zijn jullie goed met wapens. Maar ik sta voor mijn Heer en Heiland. Ik sta voor een levend geloof. En ik wil staan voor hem die mij een hoopvolle toekomst heeft beloofd. Terreur mag er wel zijn. Maar de Heer is met hen die hem lief hebben. En dan doet hij zijn wapenuitrusting die hij heeft gekregen van Saul weg. Heb ik niet nodig. Ik heb al die wereldse dingen niet nodig. Al die analyses van al die journalisten op tv heb ik niet nodig. Al die geleerden die praten over hoe de toekomst uit gaat zien heb ik niet nodig. Want ik heb het woord van God. En David gaat de berg af, het dal in en zegt tegen de angst en de terreur die hij ziet voor zijn ogen het volgende. de wereld en jij, Goliath, jij komt met een zwaard. Jij komt met een speer. Jij komt met een werpspies. Maar ik kom in de naam van de Allerhoogste God. De Heere der legermachten. En hij ging op Goliath af. En we weten hoe het verhaal is geëindigd. Om ons heen zijn er steeds meer mensen die twijfelen over de toekomst. Buiten dit kerkgebouw zijn er steeds meer mensen die het niet weten. Zij zien zwaarden, wapens en werpspiezen. En zij sluiten zich op in hun huizen. Voor hun is de toekomst vol onheil en geen vrede en geen hoop. Maar broeders en zusters, wij die geloven in het woord des Heren, wij kunnen straks het kerkgebouw uitlopen met het woord van God in ons handen. Met een relatie met Jezus Christus en zeggende, wij hebben geen wapens, wij hebben geen zwaarden, wij hebben geen werspiezen. Wij hebben de liefde van Jezus Christus zoals Hij dat betoond heeft voor ons op het kruis in Golgotha. En voor ons is er geen weg terug, want Jezus komt voor ons en Hij komt voor jou. Hij komt. Laten we daarom, broeders en zusters, vanaf nu af aan, ondanks de terreur, ondanks de angst, ondanks die briesende leeuw Satan, staan voor de boodschap uit het woord des Heren. Staan voor de waarheid. Staan voor onze hemelse hoge priester. Morgen zal er nog steeds angst zijn in deze wereld. Morgen zullen nog steeds mensen vertwijfeld thuis achter hun tv zitten. Maar wij die een relatie hebben met onze Heer en Heiland, wij hebben een antwoord door Jezus Christus voor deze wereld. Jezus leeft en Hij komt terug, ook voor jou. Amen.